Welkom bij seizoen 3 van de Sales Café podcast, een podcast van Marchand Sales Agency.
Ook in dit seizoen delen we praktische tips en tricks die je direct kunt toepassen. En gaan we in gesprek met inspirerende experts uit het vakgebied.
Verwacht je dus opnieuw aan waardevolle inzichten, strategische handvaten en boeiende verhalen die jouw sales en business development skills naar een hoger niveau tillen.
Ik ben Philippe.
Ik ben Thomas.
En welkom bij het Sales Café. Welkom allemaal, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond, beste luisteraar en welkom Thomas bij een nieuwe aflevering van de Sales Café podcast.
Hallo.
We zitten hier weer op mijn zolder, zeg
yes,
maar.
Absoluut.
En we hebben een nieuw onderwerp deze keer ook weer bij.
Ik vind het een heel interessant onderwerp, Philip.
Ja, ik weet het.
Want
ja.
Waarom? Ja, wat is er deze week gebeurd?
We waren deze week aan in een videocall en we hadden het over hoe dat mensen praten in sales en welke woorden dat ze gebruiken en over gladde verkopers. En ik voelde de frustratie in Thomas opborrelen.
Lichtelijk.
als het ging over bepaalde uitspraken die daar nu gebruikt werden op een totaal verkeerde manier. En we dachten, dat is voer voor een aflevering.
Ja, dus we hebben een aflevering gemaakt over slimme woorden en vragen in sales.
In sales,
en waarom inderdaad, niet alleen door mijn frustratie deze week, maar wij merken ook gewoon tijdens de trainingen dat wij geven, dat het gewoon echt niet simpel is om de juiste bewoording te gebruiken en dat je heel vaak in een soort van routineverhaal terechtkomt. Dus wat bedoelen we daar eigenlijk mee, is dat we vooral slimme woorden en vragen gaan overlopen die handig zijn voor het aanknopen van een verkoopsgesprek of in de fase van de behoeftebepaling. Want of dat je nu in een winkel werkt, of dat jij nu als vertegenwoordiger op de baan zit, of ook een bedrijf runt, maakt niet uit. De manier waarop dat jij die vragen stelt en die slimme woorden kunt gebruiken, ga gewoon er echt mee voor bepalen hoe sterk dat je verkoopsgesprek is.
Niet? Ja, absoluut, absoluut. Dus dat is sowieso iets wat we moeten toelichten. Maar, Thomas...
Dat is hier precies de kermis.
Ja, ik weet het. We hebben nieuw speelgoed. Ik kon het niet laten, sorry. Maar, we hebben ook iets aan te kondigen. We hebben goed nieuws.
Ja, echt super, super cool voor ons. Wij zijn na 3 jaar podcast maken genomineerd door de Belgian Podcast Awards.
Jawel.
En voor ons is dat echt heel cool. En ik kan jullie vertellen waarom. Wij zijn dit echt met passie aan het doen. Dat is ook hoe dat het gestart is. Aan de barbecue bij Philippe thuis. En dan daarna op zijn zolder, waar we een studio hebben geïnstalleerd. Als wij die afleveringen maken, wij zijn echt super enthousiast. Maar daarna komen die online en wij zien jullie reactie niet. Wij krijgen altijd leuke reviews en zo. Dus dat is wel heel tof. Of mensen volgen ons op onze Instagram-pagina. Maar wij zien nu dat jullie reageren. Dus de nominatie zelf is gewoon een bepaalde erkenning voor ons. Dat jullie het toch nog allemaal heel leuk vinden.
Zeker. En wie had dat gedacht 3 jaar geleden aan een barbecue, toen jij met het idee afkwam? Goh, als we eens een podcast maken, ik verklaarde nu bijna gek, zeg maar.
Ik had dat wel gedacht, Philip.
Ja, maar dat is...
nee, dat is absoluut niet waar. Nee. Dus dat is echt een supermooie erkenning. Maar we hebben ook wel echt hulp nodig van jullie.
Ja, zeker en vast. Dus om uiteindelijk echt aanspraak te maken op die award, hebben we voldoende stemmen nodig. En dan komen jullie in het spel. Dus we willen vragen om op ons te stemmen. Thomas, hoe kunnen ze dat doen?
Wel, eerst en vooral, je kan stemmen tot en met 8 juni. Dus de dag dat deze podcast online komt, is best dicht tegen die datum. Maar als je hem nog luistert, alsjeblieft, surf gewoon naar onze Instagram-pagina, @hetsalescafé. En in onze bio kun je een link terugvinden, dat is onze Linktree. En helemaal bovenaan in die Linktree zul je een knop vinden met stem op ons. Daar klik je gewoon op, je komt op die pagina terecht. Je moet je heel kort registreren, zodat je maar 1 stem kan uitbrengen. Ja. En dan ga je op die pagina naar de categorie business. Je zoekt ons, je klikt op onze cover van Sales Café, dan wordt die groen en dan heb je eigenlijk je stem reeds uitgebracht.
Ja, als je ineens op de categorie business klikt, kan het zijn als je nog niet ziet staan, maar gewoon met pijltje,
eentje
naar rechts en dan ziet ons direct staan. Klikken en het is in orde.
Voilà. Yes, goed. Zwat, genoeg sterallure.
Yes, let's go. Om te starten, zoals altijd, een definitie.
Ja,
dat is altijd interessant. Dus we hebben dat een beetje proberen samen te stellen. Dus slimme saleswoorden en vragen zijn doelgerichte en klantgerichte formuleringen die je bewust inzet om vertrouwen op te bouwen, duidelijkheid te geven en de waarde van je oplossing scherp over te brengen. Zonder te manipuleren of te overdrijven, liever. Ze vervangen vage, twijfelende of prijsgerichte taal door woorden die actie, empathie en overtuiging uitstralen, zolang ze authentiek en contextueel juist gebruikt worden.
Ja, dat is nog aan een uitleg. Eigenlijk wil ze gewoon zeggen, het is niet wat dat je zegt, maar hoe dat je het zegt.
Maar hoe dat je het zegt. Ja. En inderdaad, vooral waarom ook dat je ze zegt. Hè? Ja. Dat ze ook wel een bepaalde waarde weer hebben. Hè? Nu, misschien... Want ja, slimme woorden en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen taalgebruik en heeft zijn eigen manier van praten. Maar waarom is dat toch zo belangrijk om die, ja, toch die juiste vragen te stellen op het juiste moment?
Dat kan ik dan vooral zeggen vanuit mijn eigen ervaring als klant zijnde, hè, als andere verkopers mij iets willen verkopen dat ik effectief echt nodig heb of een oplossing die ik zoek. Ja, als ik zie dat dat op de juiste manier gebruikt wordt, dan betekent dat ook voor mij dat er echt een soort van vertrouwen gecreëerd wordt tussen de koper en de verkoper.
Ja.
Het nodigt ook mij uit om meer te gaan delen in die behoeftebepaling van wat heb ik juist echt nodig en dat er geen grens wordt of zo, geen muur wordt opgebouwd waar ik me afblok. Als het zo te gladde sales is, dan denk ik van...
Ja, laat me gerust.
Zoekt u een volgend slachtoffer. Dus die behoeftedetectie is gewoon veel groter in het algemeen. En het laat de verkoper ook gewoon meer professioneel overkomen.
Ja, professioneler en vooral ook geïnteresseerder, denk ik. Hè? Ja. Dat empathische, dat daar veel meer gaat doorkomen.
Het verhoogt de gunfactor, Filip.
Aha, en daar hebben we ook een goede aflevering over.
Ja, dus mensen zeker naar luisteren.
Zeker naar luisteren, in het tweede seizoen zit die. Maar het is wel effectief zo dat als je dat niet doet en je toont die interesse niet, je stelt niet de juiste vragen... Dan gaat uw klant ook niet geneigd zijn om heel veel te vertellen en ook niet alle info te delen die dat jij dan weer nodig hebt om tot een goede oplossing te komen. En een van de veelgemaakte fouten zijn dan toch nog altijd, en we hebben het al veel gezegd, maar we blijven hem toch herhalen, omdat we dat merken dat toch nog vaak gebeurt. Ja, het stellen van gesloten vragen. Hè?
Ja, ik dacht al dat je dat ging zeggen. Ja. Gesloten vragen of te veel suggestieve vragen, te veel al duwen in een bepaalde richting.
Ja.
En vooral vragen zonder timing of context. Hè. Dat vind ik zelf een hele moeilijke, we gaan daar zo ook nog wel dieper op in. Je hebt ook zoiets als, het klinkt wel slim wat dat ik aan het zeggen ben, maar eigenlijk is het zo glad als een paling.
Ja, ja,
en
ja.
Als er nu één missie is van onze podcast of ja, Marchand Sales Agency, ik struikel over mijn woorden soms, dan is het echt wel zo het gladde van de verkoper afhalen. AUB. Ja. Wees alsjeblieft authentiek, want als je zo al die slimme woorden en zinnetjes en vragen gaat aframmelen naar elkaar... Het is niet de eerste keer dat ik het ga zeggen, deze aflevering, maar ik ga het nog een keer zeggen. Sabiet, dan kom je echt over als een gladde... Balanceer die zaken.
Ja, ja, ja.
Want anders is het niet meer authentiek. Moment,
hè. Dat is het ook, hè. Inderdaad. Absoluut, absoluut.
We zullen er misschien aan beginnen. Hè. En we hebben hier iets voorbereid, zodat we jullie kunnen helpen om daar beter in te worden in de toekomst. Dus we gaan straks ook ingaan op datgene wat ik net zei. Het klinkt slim, maar het is ook zo glad als een paling. Dat gaan we zo niet bespreken. Maar hoe gaan we dat hier dan nu doen? We gaan er een woord bij halen en dan een alternatief woord aanbieden. Zodat je dat dus eigenlijk zou kunnen omdraaien in je toekomstige salesgesprekken. Dus zet je schrap, pak pen en papier... pauzeer de aflevering af en toe als dat nodig is. Als je in een auto zit, pak vooral geen pen en papier, want je kunt daar boetes voor krijgen. Dan luister de aflevering maar een keer op een ander momentje terug. Maar ook goed weten, wij zijn hier zelf schuldig aan. Hè, aan bepaalde zaken van woorden dat we nu gaan vertellen. Ik betrap me daar zelf ook op soms in je salespreken, dat je denkt van, ik had eigenlijk een ander woord moeten gebruiken hiervoor.
Ja.
Maar zolang dat je je bewust daarvan bent en je hebt die awareness van ik moet zoiets een ander woord gaan gebruiken of dat op een andere manier gaan formuleren, dat bewustzijn dat dat kan, is gewoon al een hele sterke skill dat je voor je eigen kunt opbouwen.
Hè. En voor de startende salesmensen onder ons, dure woorden gebruiken of zwaarwichtige woorden gebruiken, het is echt geen sleutel tot succes. Dus zoek daar niet van tevoren naar wanneer dat je die dingen kunt gaan toepassen. Je leert dat wel doorheen uw salescurve, of groeicurve tenminste.
We gaan ook een voorbeeldje meepakken, hè, Filip?
Ja, zeker en vast. We hebben dit keer het voorbeeld genomen van een sales professional die aan het praten is met een potentiële klant. Die potentiële klant heeft al een leverancier op dit moment, maar als sales professional probeerde jij daartussen te komen en probeerde jij ervoor te zorgen dat die potentiële klant in vervolg bij jou gaat, ja. gaat kopen en van leverancier gaat switchen.
Belangrijk om even deze situatie te schetsen, want het kan ook zijn dat we de woorden die we gaan opnoemen wel handig zijn, maar dan gaan we dan ook wel benoemen, uiteraard.
Ja, in dat geval gaat het specifiek over die context, hè, wat ik al zei.
Ja. Yes. Okay. Beeld u in, Filip. We gaan beginnen met het eerste woord. Beeld u in.
Ja.
Ik ben een verkoper en ik kom naar jou. Jij bent mijn potentiële klant. Je hebt voor het bepaalde product of service al een leverancier. En ik zeg tegen jou... Misschien is dit een optie als ik mijn cataloog openslaag.
Nee.
Het woord misschien.
Veel te twijfelachtig. Hè? Misschien komt helemaal niet zeker over. Zijn ze zelf wel overtuigd van uw product of van uw dienst? Hè? Dat is letterlijk. Denk je dat het wel echt matcht? Dat is niet 100% duidelijk als je het woord misschien gebruikt. Dus ik zou daar gewoon van maken. Of wat wij daarvoor gemaakt hebben, is wat ik voorstel.
Ja.
Of wat een optie is voor u.
Ja.
Dat zijn hele duidelijke, krachtige zinnen om te gebruiken in plaats van het woord misschien. Ja.
Waarom? Om dat ook even te schetsen. Stel dat ik stel dat jij de klant bent, jij moet... Ja, 9 van de 10 heb je zoiets van, ja, wat komt hier doen? Ik heb al een leverancier. Je hebt misschien wel een afspraak vastgelegd, dus je wilt wel een keer luisteren. Maar je wilt dan wel iemand voor u hebben zitten die wel weet wat dat jij nodig hebt en die u kan leiden naar het juiste, naar to the point. Als ik een potentiële klant ben en ik weet nog niet juist welk product of service dat ik exact nodig heb, ik weet misschien wel waar de klepel hangt en ik weet in welke richting dat ik wil gaan, dan is... Het woord misschien soms toegestaan, maar als sales zet je nog altijd degene die het gesprek probeert te leiden.
Ja, je moet zeker zijn, hè? Inderdaad. De volgende die dat we daar als woord hebben gekozen, waar we wat twijfels bij hebben, maar hier is context zeker en vast ook wel belangrijk, het woord goedkoop.
Ja, ik heb daar echt een hekel aan.
Ja.
Het woord goedkoop.
Ja, het klinkt, ze zeggen ook wel eens, hè, goedkoop is niet altijd beter koop. Hè?
Ja.
Letterlijk, het is niet omdat het goedkoper is dat het goed is van kwaliteit. En ja, goedkoop heeft ook een goedkope uitstraling, kan het niet anders noemen.
Heeft ook een deel met aanname te maken. Hè?
Maar ja.
Kun je dat voorbeeld vanuit een dierenwinkel nog eens een keer aanpakken?
Met het hooi, hè? Dat we gingen...
Ik heb konijnen in mijn tuin zitten. Ja. Ik wou die beestjes op een goede manier verzorgen. Dus ik Sofie als een gieter voor mijn kinderen. Dat is heel tof. Je gaat naar de winkel en je hebt zoiets van, we gaan die beestjes een goede leven geven. Dus ik ga hier wat geld uitgeven. En dat is ook het gevoel dat je binnenstapt. Mm-hmm. Ik wil dat ik goede materialen heb en goed eten en dergelijke enzovoort. En Filip was daar toevallig bij.
Ja.
En wij spreken een verkoopster aan en wij vragen van, wat zou hier het beste voor zijn? En die greep gewoon elke keer naar, maar dit is het goedkoopste. Dit is goedkoop. Ik vond dat zo vreselijk, want dat is eigenlijk een bepaalde aanname dat je doet in mijn plek. Ze ervan uitgaande dat ik het goedkoopste wil gaan uitgeven.
Mm-hmm.
En ik ben er op dat moment ook niet in gegaan als klant, want ik had er misschien ook geen zin in op dat moment. Maar dat hoeft niet. Goedkoop heeft zo'n beetje, kan een slechte connotatie geven. Aan het, aan het product of service.
Ja, sowieso. En tegelijkertijd, ik vind... goedkoop heeft niet per se is niet altijd doorslaggevend voor mensen om iets aan te kopen.
Nee.
Er zijn veel meer, zoals dat je net zegt, je gaat binnen omdat je wilt goed hooi voor die konijnen. Dat moet goed voeder zijn voor die konijnen.
Ja.
Je bent niet op zoek naar iets goedkoop.
Nee.
Dus die aanname maken... is eigenlijk al sowieso
gevaarlijk. In de situatie van het voorbeeld dat we meeslepen doorheen alle woorden, stel je voor inderdaad tussen klant en tussen potentiële klant en verkoper. En die verkoper zegt, maar dit is het goedkoopste pakket dat ik kan aanbieden, ik zeg maar iets. Ja, dat is inderdaad er al van uitgaan dat de klant het goedkoopste wenst. Nu, pas op, hè. Het kan ook wel in uw voordeel spelen. Stel dat de klant zegt, of de potentiële klant zegt, van maar ik ben echt op zoek naar het goedkoopste. Als het niet het goedkoopste is, dan moet hier niet binnenkomen. Ja, als je die woorden zelf gebruikt, dan spiegel u naar de klant en gebruik dat dan wel.
Tuurlijk, maar dat is een specifieke behoefte.
Ja.
En dat is een ander verhaal. Dus weer al die context is zeer belangrijk. Wat zouden we dan wel kunnen zeggen in plaats van goedkoop?
We hadden een paar dingen opgeschreven. En dus opnieuw, pakt ons niet op die woorden. Het hangt allemaal van de context af. Maar wij hadden bijvoorbeeld, deze is slim geprijsd. Het is kostenefficiënt. Mm-hmm. Jij zei van de week ook tijdens de
call. Lager geprijsd.
Lager geprijsd. Of dit is net iets hoger geprijsd. En dat heeft deze en deze voordelen.
Ja.
Je kunt dat altijd op een manier draaien waardoor dat het woord goedkoop gewoon niet moet gebruikt worden.
En veel, veel slimmer binnenkomt. Hè? Ja, okay. Dat eigenlijk hetzelfde geldt voor ons volgende.
Ja.
Duur.
Exact hetzelfde. Ja.
Duur heeft een heel negatieve connotatie, omdat ja, iets is duur, dan denk ik al oe, een dure horloge of een dure auto. Of een, dat, dus dat heeft eigenlijk een... dat straalt ook wel ergens luxe uit, maar mensen vinden dat toch een vervelende constatatie om te moeten horen.
En ook weer een aanname. Hè. Stel dat jij naar mij komt en ik heb zoiets van de service of product dat ik nodig heb, ik heb in mijn hoofd dat dat 1000 euro is. Mm-hmm. En jij zegt, ja, deze is wel... dat is het duurste dat kan... Allee, dat is wel het duurste. Ja. En dat blijkt dan maar 500 euro te zijn. Ja, alsnog voor de klant in zijn hoofd is dat, dat potentiële klant, is dat dan alsnog maar de helft van wat dat hem dacht.
Ja, ja.
Dus die woorden goedkoop en duur, ik zou die gewoon schrappen uit je vocabulaire. Tenzij dat... de tegenpartij ze gebruikt.
Dat is iets anders, dan kun je erin meepraten, spiegelen inderdaad, maar ik zou inderdaad, net zoals je juist zegt, lager geprijsd, hoger geprijsd, komt veel zachter binnen, heeft een veel minder negatieve connotatie. Hè?
En dan het volgende dat we dan hebben opgeschreven, en ik ben daar een master in geworden, om dat woord
gewoon...
Toen werd hij
echt kwaad in de kal. Dus, ja.
om dat woord gewoon compleet te schrappen, ik kan het zelf niet uitspreken, want ik heb het niet meer.
Ik had voor u doen. Het woord... probleem.
Bestaat niet. Nee, bestaat niet, Filip.
Nee.
Alles is een challenge. Ja. In mijn dagdagelijks taalgebruik zeg ik altijd van ja, dat is een challenge waar we voorbij moeten. Omdat ik ook echt geloof in het gegeven, als je het als een probleem gaat benoemen, dan gaat je het ook als een onoverkomelijk iets gaan benaderen.
Ja.
En een challenge is gewoon iets, ja, gelijk als een puzzel dat op tafel ligt, je moet hem oplossen.
Voilà. En wat moeten doen, denk ik, in het leven altijd? Denken in oplossingen. Ja. Dus elk probleem, sorry, is een manier, een kans, een uitdaging, een challenge, zoals je het noemt, om er iets mooier van te maken.
Ja.
Okay.
Gewoon om daar nog heel even op in te gaan, dat probleem, dat activeert echt bij de tegenpartij een tegenstand.
Ja.
Stel je voor dat een verkoper bij jou komt en ik heb het deze week nog meegemaakt met verbouwingen. En zeg je, ja, dat is een probleem. Je moet niet naar mij komen met een probleem. Ik betaal u, dus jij lost het op.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En eigenlijk werkt het echt gewoon letterlijk zo.
Ja.
Uiteindelijk, je koopt iets, of dat dan uw product of een service is, je koopt dat voor een oplossing. Mm-hmm. Te creëren. Hè?
Ja.
Ik zeg maar iets, ik heb te veel afwas elke dag staan, dus ik koop een afwasmachine.
Voilà.
Ja. Dat is de oplossing.
Ja.
Dan moet de afwasmachine de dag daarna niet stuk vallen, hopelijk, en dan naar de winkel gaan en zeggen, maar dat is een probleem, omdat in garantie... Nee, dat is hier geen probleem. Mijn oplossing is weg, dus zoek mij een andere oplossing. Goed, ik kan erover doorgaan.
Je hebt 100% gelijk, absoluut. Zee, en even nu, want daar straks hadden we het even over goedkoop en duur. De volgende sluit daar eigenlijk ook weer al een beetje bij aan, hè?
Ja, sluit erop aan. En dat heeft... soms is dat... ze zeggen ook wel... je hebt salesy woorden.
Ja.
Daar gaan we straks ook nog verder op in. Maar je hebt ook zoiets als marketing, strategisch geplaatste woorden. En zo standaard en premium gaan we straks nog bespreken. Maar zo als iemand naar mij komt en zegt van... ja, maar dit is het standaardpakket. Beeld u in, je hebt al een product, een leverancier voor je product of service, en iemand komt naar u van, ik wil u overtuigen om mij te pakken als leverancier. Ja, dit is wat ik aanbied, dit is het standaard.
Zie ik
er standaard uit, Filip?
Ik ken er nog zo eentje.
Mensen gaan mij arrogant vinden.
Er is misschien ook nog zo'n eentje. En zeker als er dan nog een verkleinwoord van gemaakt wordt, dan is het helemaal allergieopwekkend.
Standaardpakketje.
Ja, dit is ons instappakketje. Dat vind ik ook een hele felle, eigenlijk.
Ik wou op een andere knop drukken, Filip. Ik wou zo die duif doen die wegvloog. Dat is deze.
Nee, dat is niet de deze. Dat is
die knop. Kijk, wij zijn ook nog aan het spelen met het nieuwe.
Ja, voilà.
Ik wou zeggen, als mensen dat zeggen, dan vlieg ik weg.
Oké. Nee, maar het is waar. Hè. Zo een instappakketje, dat is precies dat is de basis van de basis. Je moet daar echt niet te veel van verwachten. Dat is ook echt wat de sfeer dat daar zo'n beetje rond gecreëerd wordt. Het is bijna crimineel om een basispakketje aan te kopen, want zo komt het bijna binnen. Nou, dat doet eigenlijk niet, hè. Je moet wel minstens. Dus en dan is natuurlijk de vraag, hoe buig je dat dan om, een standaardpakket? Of een instappakket? Hoe maak je daar iets van dat toch minder fel binnenkomt.
Ja, ik vond dat een goeie dat we onlangs ook hebben gehoord. Want pas op, het is niet altijd gemakkelijk om die bewoording te gebruiken. Again, wij maken daar ook fouten tegen. Maar je kunt dat ook draaien naar social proof of naar zo'n bewijskracht van andere klanten. Ja, ik heb bijvoorbeeld een klant en die kiest dat pakket voor die reden en dat lost zijn probleem op deze manier op.
Ja.
Dat kan bijvoorbeeld... wat veel klanten kiezen, maar dat vind ik soms al een beetje een gevaarlijk, want dat klinkt zo heel vaag van wat veel klanten kiezen. Ja,
het is dat.
Hoor ik dan tot de kudde? Allee.
Ja, ook daar inderdaad. Maar wat ik ook wel zou durven gebruiken, is van, goh, kijk, met onze services en diensten, dan starten we eigenlijk altijd hier. Dat is de eerste stap in het proces. Ja. Die eerste stap is dan, mijn standaard oplossing is de eerste stap. Willen we een stapje verder gaan, gaan we naar de tweede stap, derde stap, vierde stap. Maar zo kunnen mensen stelselmatig uitbreiden. En dan valt toch, vind ik een beetje die negatieve sfeer rond dat standaardpakketje weg. Omdat het wel nog altijd een cruciale stap is richting een oplossing.
Ja, langs de andere kant, hè, als ik in de situatie van ja, ik heb al een leverancier zit... Mm-hmm. Ja, dan wil ik mij misschien door een volgende leverancier misschien wel iets specialer benaderd worden. En zeggen van, maar ik weet wat dat je nodig hebt. Ik heb speciaal dit pakket op jullie afgestemd. En daar zit dat en dat en dat in.
Ja.
Ah, dus dat is mijn pakket.
Ja.
Ik heb geen standaard. Ja, misschien soms wel in bepaalde gevallen. Want nu zijn we echt eerder in B2B aan het spreken. Mm-hmm. Hè? Als dat nu een B2C is en ik moet het zelf betalen en ik zeg maar iets, ik wil net een abonnement starten bij een fitness.
Ja.
En ik heb zoiets van, ik kan daar beginnen. Dan is misschien dat standaard ook goed. Hè? Dus alles bepaalt de context. Maar in het voorbeeld dat we meesleuren doorheen de woorden, is de standaard gewoon niet te gebruiken.
Nee, zeker en vast. We hebben dan nog een woord waar we het wel over gehad hebben, omdat dat natuurlijk iets is wat een beetje dubbel is. Hè? Namelijk het woord korting.
Ja.
Het eerste seizoen hebben we het al gehad over korting. Hebben we daar een aflevering over gemaakt. En dan was het zo'n klein beetje zoeken van, is dat nu wel handig of is dat niet handig? Natuurlijk, binnen bepaalde markten werkt het woord korting wel. Ja. B2C, zonder twijfel, retail,
tuurlijk,
websites, webshops of iets dergelijks, dat werkt perfect. In het voorbeeld dat we natuurlijk nu aan het aanhalen zijn, is korting eigenlijk iets wat je niet hoort te gebruiken, denk ik.
Ook wel heel tweeledig en ik zie dat, ik maak dat ook wel mee. In de kant van de B2B-sector, je hebt mensen die verantwoordelijk zijn voor een budget, maar uiteindelijk hun eigen geld niet is. En je hebt mensen, eigenaars van bedrijven, waar dat hun eigen geld wel is. Ja. En waar dat dan ook weer telt. Dus je moet eigenlijk altijd wel zien, oké, welke persoon zit er tegenover mij?
Ja.
En kan het woord korting eventueel handig zijn? Maar het is gewoon al in meerdere studies bewezen dat die bewoording, als je die anders kunt draaien en dat je kunt zeggen van, er is momenteel een incentive of er is een tijdelijke actie of je hebt een extra voordeel van dat.
Ja.
Dat wel beter werkt dan het woord korting. Ik vind korting soms ook... ik kan me daardoor geschoffeerd voelen.
Ja,
dat is
alsof
heel raar wat ik zeg. Ja, dat ook, misschien. Maar dan denk je van, nu kun je het mij het geven. Waarom kon het mij dan vorig jaar niet geven? Of waarom is het dan maar zoveel waard?
En op dat punt is hetgeen wat je zegt, hè, dat die incentive kei belangrijk. Hè? Wat je heel vaak ziet tussen groothandels of leveranciers of iets dergelijks is, op het moment dat jullie dat volume bij ons hebben afgenomen, dan komt daar inderdaad een soort van return voor in de plaats. Dat is een incentive. Daar staat iets tegenover. Dat is motiverend om voor te gaan.
Ja.
Dat is een korting. Natuurlijk is dat een korting, maar het wordt op een andere manier geformuleerd.
Ja. Ja. Yes. De volgende hebben we opgeschreven. Ik moet daar een trui van laten maken. Ik echt waar. En misschien dat we hem ooit nog eens een keer verkopen op onze website. Ik vind de hekel aan. U moet hiervoor kiezen. Ja.
Ja.
Dat is echt... Ik ben een mens van 36 jaar, ik moet juist niks. En dat moet op mijn trui staan. Ik moet juist niks, ik moet helemaal niks. Ik ben degene die kiest, waarom moet ik iets van jou? Dus het woord moet je gewoon schrappen.
Moet je gewoon schrappen, ja.
Ja.
Nee, klopt, inderdaad. En je zou daar bijvoorbeeld iets van kunnen maken. Dat is meer een controlevraag, hè.
Ja, iets van hoe zien jullie dit passen? Meer inderdaad een open vraag terugstellen in plaats van, ja, je moet dit kiezen.
Ja.
Ja, nee, hoe zien jullie het passen? Dan gaan de mensen eigenlijk 9 van de 10 zelf het antwoord geven.
Ja, ja, inderdaad.
Die dat moet bevelen dan, zogezegd.
Ja, ja, ja.
Het is ook... Het gaat meer weerstand opleveren, again weer, hetzelfde als probleem.
Ja.
Als bevel dan, zal ik maar zeggen, dan dat je uiteindelijk een stap verder geraakt in je verkoopsproces.
Ja, nee, zeker wel. Zeker wel. Hetzelfde voor geïnteresseerd zijn.
Te suggestief.
Dat is een beetje te suggestief. Is niet heel duidelijk. Maar inderdaad ook weer een controlevraag durven te stellen. Hè? Dan, wat spreekt u hierin aan?
Nou.
En dan weten... spreekt de klant daar iets effectief in aan? En dan kun je op die manier ook zien of dat de klant uiteindelijk geïnteresseerd is.
Ja.
Maar dan hoef je dat niet op die manier te vertellen. Want geïnteresseerd komt ook weer zo'n klein beetje over van... Je bent eigenlijk al aan het polsen bij mij of dat ik het wel ga doen.
Ja.
Terwijl dat het eigenlijk gaat over de oplossing die dat je wilt aanbieden. En je wilt eerst aftoetsen of dat die oplossing wel past.
En dat is hetgeen wat we in het begin zeiden. Hè. Hetgeen wat jij zegt, hè, een open vraag stellen. Het is veel actiever, het is veel uitnodigender om meer te gaan delen. Hè. Dus voor de verkoper zelf is die behoeftedetectie veel gemakkelijker.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
We zijn bijna aan ons lijstje klaar en dan gaan we beginnen aan de slimme saleswoorden. Maar we hebben er hier nog een paar staan. Gaat u erover beslissen? En dat heeft ook weer met aannames te maken.
Mm-hmm.
Ik zal altijd proberen breder te trekken. Natuurlijk, ik vind het wel moeilijk als de bedrijfseigenaar tegenover mij staat. Dan ga ik er gewoon wel letterlijk vanuit dat die gaat beslissen. Tenzij dat hij anders gaat zetten. Maar wat je wel kan zeggen bijvoorbeeld is... wie is er allemaal betrokken bij de beslissing? Om ook te weten te komen van, welk proces zit hier nu achter om die beslissing effectief te laten doorgaan?
Welke afdeling wil je daarbij aanmaken eventueel? Ja, dat zijn zeker...
Het is minder confronterend, iets neutraler misschien in het algemeen.
Maar wat je juist zegt, klopt, is het geen van de eigenaar. Mogen we daar vanuit gaan dat die gaat beslissen?
Ja.
Ik weet
wat je wilt zeggen, Filip.
Ja.
Je mocht ervan uitgaan dat je gewoon de beslissing kan nemen. Maar voor hetzelfde geld staat daar op zijn papiertje eigenaar, maar eet je nog een co-founder of eet je nog iemand anders die mee aan tafel moet zitten om die beslissing te pakken? Of wilt hem die beslissing gewoon zelf niet volledig alleen pakken? Hè?
Afhankelijk van je context, dus is dat geen wat je moet of kunt gebruiken. Voilà.
En de volgende is nog zo een, Filip.
Dat is haar ook op mijn... echt twijfeltaal eerste klasse.
Oh man, echt waar. Ik word daar gewoon krikkel van als ik het hoor. Ja,
gooi het eruit.
Ik... ga proberen. Och,
niet doen.
Echt, de persoon die... Ja, ik ga proberen tegen volgende week een offerte te sturen. Ja, dan vraag ik al, en ik denk dat verkopers mij heel ambetant vinden, dan vraag ik al, wanneer volgende week? Ja, goh, dat zal ergens begin volgende week zijn. Dat is dan maandag of dinsdag. Goh, dat zal dan eerder een dinsdag zijn.
Ja.
Ah ja, zal ik u dan al terugbellen dinsdag? En ik zweer het u, ik heb het al de voorbije weken verschillende keren meegemaakt... En de offerte komt niet, ze bellen niet terug, je moet er zelf achter zitten. Oh, ik word er... Ja.
Ja. Het komt ook veel te twijfelachtig over. Het is weer niet zeker genoeg. Ga je dat proberen... Als je dat gaat proberen, wil dat zeggen dat je dan nog andere prioriteiten hebt buiten mij. Zo staat er als klant op dat moment in.
Ja, dus je wilt mij... Eigenlijk denk ik nieuwe prioriteiten. Ja. En dan, je moet je als potentiële klant toch als belangrijk voelen. Kom, punt.
Ja,
hoe zou dat dan wel kunnen draaien, Filip?
Gewoon duidelijk maken wat je gaat doen.
Ja.
Ik ga ervoor zorgen dat je volgende week die offerte er nu mee helpt zitten.
Ik contacteer u volgende week X terug, om dat uur.
Ja.
Punt.
Dat is
nog specifieker.
Nog specifieker, maar dat is nog krachtiger. Heb je toch het idee in jezelf dan, hè, als verkoper of als ondernemer, ik zit met die agenda en ik weet gewoon echt even niet wanneer het mij gaat uitkomen om dat te maken. Zeg daar dan een iets bredere of langere periode over. Ik ga proberen u volgende week iets te laten... Nee. Uiteraard niet. Ik ga proberen. Hè.
Maakt de fouten soms zelf.
We maken de fouten ook gewoon. Nee, dat ga je onder zeggen. Ik ga ervoor zorgen dat ik je volgende week opnieuw opbel. En dat is een ruime periode. En dat je dan maandag belt, of woensdag belt of vrijdag belt. Die klant gaat daar helemaal niks van maken. Je hebt jouw afspraak gehouden.
Ja. Grootste valkuil daarin, en dan moet je naar de aflevering van de Gunfactor luisteren, die gaat over vertrouwen en betrouwbaarheid. Als je dan niet doet wat je zegt... Maak er een kruis over. Hè. Bij mij toch in ieder geval. Dan word ik ambetant. En een beetje gelinkt daaraan het andere woord.
Ja.
Hopelijk.
Hopelijk.
Met hoop koop ik niks.
Nee.
Er moet ook een trui van gemaakt. Met hoop koop ik niks. Ik word daar onnozel van. Ja, je moet again ook weer zeggen van, je mocht verwachten dat. Ja. Want er zijn verwachtingen. Ik hoop dat het er volgende week is, ja. Beste klant. Ah ja, oké. Okay. Mm-hmm. Ja, ik hoop het ook. Nee. Ja.
Ik ga ervoor zorgen dat de volgende week is. En anders hou ik je op de hoogte. En dan heb je ook een duidelijke uitspraak gemaakt. Dan hoef je niet die een hoop daarbij te zetten. Ik ga daarvoor zorgen. Punt. Ja. Dat is duidelijk.
Om daar even heel kort over gesproken, want dat is iets dat ik deze week nog heb gezien. Hoop komt vaak vanuit een verkoper uit iets van, ik weet het niet. Ik weet niet of dat het daar gaat zijn. En dan is het gewoon veel belangrijker dat jij zegt van, hey, de kans dat het volgende week er is, is bestaande, maar ik ga het gewoon eerst checken. En ik kom morgen bij u terug voor de middag.
Ja.
En dan weet je het exact. Ja. Ja, want ik wil u niks beloven, hè, zo kunt jij ook verder. En dan toont je die empathie, je toont van, ah, het moet effectief verder gebeuren op die manier. Voilà.
Ja. Nee, helemaal duidelijk, helemaal duidelijk. En dan...
Ja, dan gaan we ineens over naar de slimme lijst. Ja. Of ja, laat ons liever zeggen, het klinkt slim, maar op het verkeerde moment gebruikt is het vooral eigenlijk glad als een paling.
Ja, Thomas, je kent dat ongetwijfeld wel.
Ja.
Ah, zo van die mensen die woorden gebruiken en dan doen alsof dat heel slim overkomt, maar die woorden worden totaal verkeerd gebruikt.
Ja, ik kan ze eens een keer gewoon achter elkaar aframmen hier, dat ik op papier heb staan. Is het goed?
Ja, wel, het is goed.
Waardevol.
Oeh.
Premium. Investering. Mm-hmm. Wat veel klanten kiezen. Mm. En we.
We. Ja, vooral die laatste.
Daar komen we direct op terug.
Daar komen we direct op terug, ja.
Goed, waardevol. Waardevol
misschien kaderen, nog weer hier, hè. Het is niet dat die woorden nooit niet toepasbaar zijn in uw sales.
Dat is waar.
Hè. Maar als ik een zakje snoepjes aan het verkopen ben, dan spreek ik niet over een investering. Zo simpel is het. Nee, daar komt het eigenlijk op neer.
Dus. Ja, nee, ik heb het dus al gehad, hè, over letterlijk gebruiksvoorwerpen voor uw operations, zal ik het laten zeggen. Maar te laten runnen, hè, dus dat betekent, je krijgt een product binnen, je gebruikt het een dag, je smijt het weg.
Hè. Ja.
Dat is voor mij geen investering. Dus praat tegen mij niet over investeringen, want dat is letterlijk de kost op mijn P&L, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Dus als die woorden op een verkeerde manier worden gebruikt, in een foute context, foute manier, dan wordt het glad.
Dan wordt het glad en dan is het gewoon niet meer dingen.
Ja.
Die in eerste, waardevol, je wacht daarmee begonnen.
Ja, inderdaad. Ja, sorry. Hè? Dus waardevol, dat klinkt soms heel vaag en overdreven. Mm-hmm. Hè? Je moet daar vooral... Als je dan waardevol wilt gebruiken, geef dan waarde in een zin. Bijvoorbeeld, als je ons product of service gebruikt, wij zien bij klanten dat ze gemiddeld ongeveer een 2 uur tijd per dag daarmee besparen. Zoiets.
Ja, dat is heel waardevol natuurlijk.
Dat is heel waardevol.
Ja, zo die een tijd hebt bespaard, maar dan is het ook benoemd.
Maar geef daar dan inderdaad, geef body aan uw benoeming, ik zal het dan zo zeggen, op die manier. Ja,
ja, helemaal waar, helemaal waar. De volgende, we hebben het er juist al eens gehad over standaardpakketten. Hè.
Ja.
Dit is er ook zo eentje.
Ik zit dan al heel mijn leven ook in de hotel- en toerismesector. Dus die woorden komen wel vaak een keer naar boven. Hè. Zo premium en dergelijke. Ach, ook een beetje afhankelijk voor welke product of service dat het is, maar ik krijg daar de rillingen van.
Ja.
Ja, en soms kun je die woorden zelf ook niet kiezen, want anders is het al lang veranderd. Maar het woord premium, premium voor wat?
Ja. Ja, en
dat klinkt
wat maakt
zo
dat een ander pakket niet premium ook, denk ik weer, bijvoorbeeld? Of
dat is dan niet goed.
Ja.
Of, natuurlijk, en ik praat nu even over de sector waar ik al heel mijn leven heb ingewerkt. Mm-hmm. Als mensen een vakantie willen boeken of ze willen net hunzelf een plezier doen, dan kan het woord premium uiteraard wel beter klinken en u zelf ook een veel beter en gelukzaliger gevoel geven als je het effectief boekt of aankoopt.
Ja, klopt, maar dan spreken we ook weer over die B2C-omgeving.
Ja.
En dan past het er zeker en vast wel in. Maar in ons voorbeeld van onze leverancier die dat we zijn en waar we onze klant mee willen overtuigen en zeggen van, maar kijk, onze leveringsvoorwaarden die zijn nu eens echt premium.
Ja.
Ja, daar krijg ik het niet warm van.
Nee.
Maar zeggen. Nee.
Ja, zwart. We gaan het gewoon over. Voilà. Het woord investering gebruiken wij ook soms nog altijd wel. Waarom? Maar daar hebben we het eigenlijk juist uitgelegd. Hè.
Ja, ook context weer.
Ja, context weer. Als het geen verbruiksproduct is, dan gebruikt het woord investering niet. Als het iets is dat letterlijk een investering is in de toekomst, in uw gebouwen, wat dat je letterlijk onder het woord investering kunt zetten, dan moet je dat doen.
Ja, absoluut.
Ja, en het volgende, ja, wat veel klanten kiezen.
Ja.
Ja, pas op. Online vind ik dat dat ook wel werkt en daar trap, het woord trappen, intrappen is misschien veel gezegd, maar ik laat mij daar ook wel door verleiden, want het laat mij nadenken. Dus psychologisch gezien helpt het wel. Wat ik vooral zou doen, is een heel concreet voorbeeld pakken. Hè. Mm-hmm. Zeker als we nu spreken over het voorbeeld dat we nu meegesleept hebben doorheen de aflevering. Hè. De potentiële klant heeft al een leverancier en jij wilt de potentiële klant overtuigen mm-hmm. om bij jou te komen. Mm-hmm. Ja, zeg dan een heel concreet voorbeeld weer. Van ja, ik heb een klant X en die heeft ons gebruikt voor dat. En dat heeft de oplossing dat verzorgd en dit was de uitkomst. Zoiets in die algemeniteit. Maar wees vooral niet te vaag.
Nee, inderdaad. En op die manier kun je dat wel als een extra sterkte naar voren schuiven. Van het heeft al gewerkt bij anderen, maar... Dat eigenlijk op die manier verkondigen als in uw eerste aanbod, waar veel van onze klanten verkiezen, dan gaat veel minder sterk binnenkomen. Zeker weer B2B.
Ja, en dan eentje waar jij dan weer even gefrustreerd van werd, Philippe.
Ja. wij waren onlangs in een winkel waar we gingen kijken voor een kast, zo'n een dressing. Hè. En de verkoopster in kwestie heeft een hele goede uitleg gegeven, maar er was één ding waar ik mij maatloos aan stoorde, en die was heel de tijd... in de we-vorm aan het praten. Ja. Dus, zeg, wat vinden we van deze kleur? En wat willen we er graag allemaal in hangen in de kast? En welke schuifjes willen we allemaal? En weten we al welke verlichting dat we ook graag zouden willen op de kast? Ja. Kijk, jij zei dat als een hele goede reactie op. Ik vond dat wel goed. We? Dat is allemaal goed en wel, maar we betalen niet, hè? Het is de klant die betaalt. Hè?
Maar dat dus, mag, hè. We betalen dat samen. Ja, dat is goed.
Als we dan ook de prijs delen, vind ik het prima. En daarnaast zei iemand ook al eens tegen mij, dat is nu echt alleen maar voor een adellijke kringen dat de we-vorm wordt gebruikt als mensen alleen zijn. Dus kijk, dat is eentje. Ik zou dat niet doen. Praat niet in de we-vorm. Het is ook niet persoonlijk, trouwens, richting de klant.
Zegt gewoon van jullie, hè. Hebben jullie er al een keuze rond kunnen maken en dergelijke? Ja. Dat zijn dan betere bewoordingen.
Ja, zeker en vast. Zeker en vast.
Goed, ik denk vooral voor de luisteraar, je hebt nu een paar voorbeelden gekregen, maar ik kan u zeggen, je kunt echt lijsten maken van woorden die je in bepaalde situaties wel of niet kunt gebruiken. Maar het is gewoon deze aflevering dat je bewust bent van dat bewoording wel belangrijk is in het algemeen.
Ja, zeker.
Dus wat je zou kunnen doen, is om stap voor stap daar iets mee te doen, schrijf gewoon na deze aflevering een keer op voor jezelf wat zijn zo de top 3 woorden of zinnen dat je gebruikt, waar je zelf van denkt van eigenlijk moet ik dit veranderen. Mm-hmm. Probeer dan een slimme bewoording daarnaast te zetten. Gebruik desnoods een ChatGPT of dergelijke daarvoor om je daarin te helpen. En probeer dat stelselmatig toe te passen. Maar eens dat je het beseft en je bent ervan bewust, dan gaat je ook merken dat je dat stap voor stap wel gaat verbeteren.
Ja, absoluut, absoluut. En natuurlijk, Thomas, we sluiten ook deze aflevering weer af met een quote.
Ja, gelijk als altijd. En jij hebt er een toffe gevonden.
Ja, ik heb er een toffe gevonden van Tony Robbins. Voor veel sales professionals zeker en vast bekend. En ook voor ondernemers uiteraard. Maar hij omschrijft het als volgt. The quality of your questions determines the quality of your conversations.
Nou, dat hebben we dan ook weer al gehad, Philippe.
Dat hebben we ook al gehad. Die zit er weer al op. En dan zit de aflevering er weer al op voor deze keer, hè?
Ja, en dan gaan we nog het volgende zeggen. Ja, vind je dit waardevol? Vergeet vooral ons dan niet te volgen op jouw favoriete podcastkanaal en stuur deze aflevering ook dus door naar collega's of vrienden die daar ook iets aan kunnen hebben. We hebben onlangs nog gehoord iemand die zei van... hebben jullie die Sales Café podcast? Iemand heeft mij die vorige week nog maar onlangs aangeraad. Dus dat is altijd fijn om te horen. Daarnaast kunt u ons natuurlijk ook altijd volgen op de socials. Dat is Instagram, @hetsalescafé. Op LinkedIn kunt u ons volgen bij Marchand Sales Agency. En wilt je meer weten over ons, wie we zijn, interessante blogartikelen, info over onze opleidingen en nog veel meer over sales in het algemeen, dan is er maar één adres. Dan moet je naar www.marchand.agency. surfen.
Yes, en tot slot stemmen, hè, beste mensen. Ja. Je hebt nog tot en met een 8e om te stemmen. Dat kan, zoals Thomas er juist heeft uitgelegd, via onze Instagram, via de Linktree, dus de knop onze bio. En dat kan eventueel ook nog via onze website. Daar kun je ook naar de podcast gaan en daar kun je ook stemmen voor de podcast.
Yes.
En hopelijk halen we dan in juni effectief onze trofee binnen. Hoe dat afloopt, dat hoort je ongetwijfeld in de volgende aflevering.
Alright.
Tot binnenkort.
Yes, bye-bye.
Bye-bye.